Helaas moet ik beginnen met u mede te delen dat van het eerste uur van deze Bijbelstudie over de betekenis van het bloed geen opname beschikbaar is. In dit verloren gegaane deel heb ik erop gewezen dat bloed niet anders betekent dan leven. Dat dat niet altijd gezien wordt, komt omdat men de betekenis van andere begrippen, die samen met bloed in sommige Bijbelversen worden genoemd, in het begrip bloed legt. De enige goede controle op deze betekenis van het bloed is door het in alle voorkomende versen te vervangen door leven. Dit blijkt inderdaad mogelijk. Bloed vervangen met dood blijkt in vele gevallen echter onmogelijk. Het Hebreeuwse woord voor bloed, dam, komt in het Oude Testament 358 maal voor. Dit getal 358 is de getalswaarde van het woord Mashiach. Net als bloed is de Messias degene die leven geeft. In het Nieuwe Testament komt het Griekse haima na enige nog te noemen correcties precies 100 maal voor. 100 is in de schrift de aanduiding van het ingaan in het koninkrijk. Het zal duidelijk zijn dat niet het sterfelijke vlees en bloed, het sterfelijke vleeselijke bloed, maar het bloed, namelijk het leven van Christus, de Messias, de enige weg tot het koninkrijk is. Van de 100 keer komt het woord 22 keer voor in Hebreeën, de brief die spreekt over de levende middelaar, hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond. De totale verdeling in het Nieuwe Testament is als volgt: Matthäus 13 maal, Marcus 3 maal, Lucas 8 maal, Johannes 6 maal, Handelingen 11 maal, Romeinen 3 maal, 1 Korinthe 4 maal, Galaten 1 maal, Efeze 3 maal, Colossenzen 1 maal, Hebreeën 22 maal, 1 Petrus 2 maal, 1 Johannes 4 maal en Openbaring 19 maal. Na het aanhalen van Matthäus 9 vers 20, waarin sprake is van de bloedvloeiende vrouw, wier leven en niet wier dood wegvloeide, ging het betoog verder met de woorden van de Heere Jezus tot Petrus in Matthäus 16 vers 17. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Er staat niet vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat komt omdat één en één in dit geval één is. En ik heb u dat alles meer gedemonstreerd. Op het linkerbord was dat. Ik weet het nog goed. Ja, één en één is één. In de taal wel, in de wiskunde niet. Want vlees en bloed is dan de aanduiding van de natuurlijke mens. Die bestaat uit vlees, dat is zijn lichaam. Maar dat lichaam, dat is er, omdat in dat vlees, in dat lichaam bloed is. En zodra dat bloed eruit is, zal het lichaam ook uiteenvallen. Want dat bewegende bloed houdt het rustende, stille vlees, zal ik dan maar zeggen, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, bij elkaar. Het bewegende bloed wat door het lichaam heen gaat, verbindt de delen van het lichaam met elkaar. Wij zeggen, het zit aan elkaar vast met spieren en pezen en ja, dat dacht u maar. Dat valt gauw genoeg uit elkaar. Ik heb eens iemand gekend, die had een cirkel. Nou ja, laat maar. Maar hij, ik zal er niet weer over beginnen, had. Maar het valt maar zo uit elkaar. Maar de verbinding die er is in het lichaam, waardoor het lichaam ook één wordt. Wel, 1 Korinthe 12 staat, dat komt door de geest. Maar in het algemeen van het menselijk lichaam kun je zeggen, die verbinding is door het bloed. Die verbindt omdat het beweegt. Het communiceert. En ik heb u al zo vaak gezegd, communicatie is leven en andersom. Leven is gemeenschap of communicatie. Dus vlees en bloed, dat is de aanduiding van de oude mens. Niet alleen vlees, maar ook het leven wat erin zit. En dus vlees en bloed is de aanduiding gewoon van de natuurlijke mens in dit geval. Dat blijkt ook uit het noemen van vlees, want u weet waarschijnlijk dat de nieuwe mens niet vlees genoemd wordt, maar geest. Wel, die heet ook bloed, maar niet vlees. En daar gaat het om. Vlees en bloed is de aanduiding van de oude mens. Niet omdat bloed de aanduiding is van de oude mens, maar omdat vlees de aanduiding is van de oude mens. En dit gaat om de levende oude mens. En de Heer zegt tot Petrus, wel, die levende oude mens heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Die leeft ook uiteraard, maar dat is niet een oude mens. Ja, wel oud, dat is waar, ja. Nou, daar ga ik verder niet op in, want het is gewoon een vaste uitdrukking die nogal eens vaker in de Bijbel voorkomt. Dan ga ik naar Matthäus 23, vers 30. Matthäus 23, vers 30. En zegt, gij zegt, wordt gezegd door de schriftgeleerden uit de Farizeeën. Tot hem wordt gezegd, gij zegt, indien wij in de tijden onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Al dus getuigt gij tegen uzelf dat gij kinderen zijt dergene die de profeten gedood hebben. En de gedachte is dat als men gemeenschap heeft met het bloed der profeten, dan heeft men gemeenschap, heeft men deel aan het leven der profeten. En wat is er met het leven der profeten gebeurd? Het is hen ontnomen. En daar hebben ze deel aan. Dat staat dan ook in vers 31. Al dus getuig gij tegen uzelf dat gij kinderen zijt, zonen zijt, degene die de profeten gedood hebben. Ze hebben deel gehad aan het leven van de profeten, maar dat leven van de profeten is hen afgenomen. En daar zijn zij dus mede verantwoordelijk voor. Dat is de gedachte. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dit een van de versen is waarin je het woord bloed vervangen kunt door het woord dood. Dan blijft er iets staan wat inderdaad de bedoeling is. Maar ik heb u al gezegd, een auto is een stuk techniek, een microfoon ook, maar een microfoon is daarom nog geen auto. Je kunt in sommige zinnen woorden verwisselen, maar zonder dat de betekenis werkelijk verandert. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook inderdaad altijd mag. Het mag dus ook niet, want het bloed der profeten was de dood van, was het leven van de profeten. Want ze hadden verantwoordelijkheid voor het leven van deze profeten, wat deze profeten was ontnomen. Dat is het. Je hebt dus een associatie met dood, maar dat is altijd zo. Als je leven noemt en het ter discussie stelt, dan praat je altijd tegelijkertijd over de tegenstelling, namelijk dood. Dat is nou eenmaal niet anders. Gaat er dus gewoon om dat ze dat bloed vergoten hebben. Dat blijkt ook, want ik lees maar even verder, in vers 35. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed. Nou, vul nou weer eens in dood. Dat kan niet, hè? Opdat op u komen al de rechtvaardige dood. Dat vergoten is op de aarde. Dat kan niet, hè? Dus opdat op u komen al het rechtvaardige leven dat vergoten is op de aarde. Van het leven van de rechtvaardige Abel af tot op het leven van Zacharia, de zoon van Barachja, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. En ze hebben van deze profeten niet hun dood gestolen, maar ze hebben hen het leven afgenomen. En zo staat het er ook. Dus je ziet, leven kun je altijd invullen. Dood soms wel. Maar lang niet altijd. En daar gaat het nou maar om. En dan gaan we verder naar Matthäus 26. Dat is een heel mooi. Daar moet ik eigenlijk meteen nog meer over vertellen. Want dat is iets wat ik zeker moet bespreken. Dat is Matthäus 26, vers 28, staat in vers 27. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebben de gaf verdiend, zeggen de drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het of dat des Nieuwe Testaments. Niet het bloed des Nieuwe Testaments, want dat staat schuin gedrukt, want dat betekent dat het er niet staat. Er staat dus gewoon, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Dus vertel u mij eens, wat is de dood van het Nieuwe Testament? Dat is goed geantwoord. Dat bestaat namelijk niet. De dood van het Nieuwe Testament bestaat niet. Dus je kunt het ook zo niet lezen. Je kunt niet zeggen, dit is mijn dood, dat des Nieuwe Testaments. Want het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, kent geen dood. Het Oude Verbond, dat kent de dood. Het Oude Verbond eindigt namelijk in de dood. Let wel, de dood is niet het begin van iets nieuws. Sommigen denken dat. En dat is een hardnekkige theologische misvatting. Dood is nooit het begin van iets nieuws. Alleen theologen kunnen zulke dingen denken. Want in het normale leven weten wij toch dat de dood niet begint iets van iets nieuws. Wij proberen dat er soms wel eens van te maken, maar het is het niet. Dood is het einde van wat er al zo lang was.
En van wat er misschien te kort was en wat er voor sommigen al veel te lang was. Maar dood is in ieder geval het einde. En niet een begin. En daarom, het oude verbond kent de dood. Want het oude verbond eindigt in de dood. Vandaar dat de orthodoxe Jood zelf zegt, de dood is goed. Want de dood brengt het eind aan het zondige bestaan, aan het zondige leven van de oude mens. Dat staat ook trouwens in Romeinen 6, want wie gestorven is, staat er, vers 9 van Romeinen 6, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Wie gestorven is, heeft daarmee een einde aan wat daarvoor was. Dood is nooit het begin van wat nieuws. Laat u het nooit zich dat wijsmaken. Dood is het einde van het oude. De dood van de Heere Jezus is dus ook niet het begin van het nieuwe verbond, maar is het einde van het oude verbond. En natuurlijk, u hoeft mij heus niet te vertellen, ik weet het, ik zeg meteen ja, natuurlijk, als het oude verbond niet beëindigd was, zou het nieuwe verbond niet kunnen komen. Natuurlijk weet ik dat. Maar ik neem het nou even onder de loep en ik zeg, de dood van de Heer Jezus is het einde van het oude verbond. Zijn dood aan het kruis wordt dan ook in verband gebracht met de wet. En met het handschrift wat tegen ons was, wat hij vernietigd heeft, want hij heeft het aan het kruis genageld. Het Lam Gods was degene die de zonden, die in de voorgaande tijd begaan waren, hij is degene die de zonden der wereld wegnam. Aan het kruis werd dus het oude weggenomen. En daarom is de dood het einde van het oude verbond. En breder, de dood is het einde van de oude mens. Vandaar dat wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. Ik kan dat toch moeilijk vandaag met u gaan bespreken. Het nieuwe verbond is nou eenmaal een eeuwig verbond. Het nieuwe verbond onderscheidt zich van het oude, doordat het oude per definitie vergankelijk is en het nieuwe per definitie onvergankelijk, omdat het nieuwe verbond gebaseerd is op de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de levende Christus die opgewekt is en gesteld is tot erfgenaam en zit aan de rechterhand Gods. Dat is de Hebreeënbrief dus. En wat zegt de Heer hier dan? En dan de drinkbeker en zei, dat is mijn bloed, dat is mijn leven van het nieuwe verbond. Wel, het nieuwe verbond kent helemaal geen dood, dus het kan nooit wat anders zijn dan leven. Als ik alleen tussen die twee mag kiezen, dan is er geen keus. Dus het leven van het nieuwe verbond, het welk voor velen vergoten wordt. En ik heb al eens eerder geschreven en ook gezegd, dat het brood gebroken werd, was om het uit te delen. En dat de wijn vergoten werd, was om het uit te delen. Dus ja, dat gebeurt toch ook. Het wordt vergoten, het wordt uitgegoten en het wordt medegedeeld. Het wordt gegoten in de beker en de beker wordt doorgegeven aan de discipelen. Die er allen uit drinken. Daarom werd het uitgegoten, omdat er aan gedronken zou worden. Het is precies hetzelfde als het beeld van het brood. Het werd gebroken opdat het gegeten zou kunnen worden. Anders kon het niet gegeten worden. Nou, daar kom ik misschien nog wel eens een keer op terug. Maar vandaag in elk geval niet. Dus als er staat het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde, dan is het de uitbeelding van het leven van Christus wat medegedeeld wordt aan die zondaren. Want als zondaren deel krijgen aan het leven van het nieuwe verbond, dan zijn ze daardoor voor God gerechtvaardigd en zijn hun zonden vergeven. Wel, die zonden zijn er wel, maar God rekent ze niet. En dat kan ik ook niet uitleggen, dat is gewoon de Romeinenbrief. Ik kan toch niet elke keer helemaal overnieuw beginnen, hè? Dus, we laten het maar even zo. We weten trouwens dat het de wijn is en de wijn is de vrucht van de wijnstok. En wie is de wijnstok? Goed zo. Johannes 15, dat is Christus, de ware wijnstok. En de wijn is het leven van de wijnstok, de vrucht van de wijnstok eigenlijk. En dat is daarmee een uitbeelding van het leven van Christus, het bloed van het nieuwe verbond. Wat dan ook meteen in verband gebracht wordt met het koninkrijk. Het beloofde koninkrijk en ook het beloofde koninkrijk van de Messias is een koninkrijk gebaseerd op het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond met David omtrent het koningschap en het koninkrijk van David is precies hetzelfde als het eeuwige verbond uit Jeremia in verband met het priesterschap van Christus. Het is volstrekt hetzelfde en daarom het nieuwe verbond wordt in verband gebracht met het koninkrijk het eeuwige koninkrijk van Christus, het eeuwige koninkrijk Gods. En het wordt dan ook hier in één adem daarmee genoemd. Maar nou ik het daarover heb, zou ik natuurlijk moeten lezen Marcus 14, maar dat doe ik niet, want er staat precies hetzelfde. Dit is het bloed des Nieuwen Testaments, het bloed des Nieuwen Verbonds. Maar dat kent u allemaal al. Dus dat lees ik dan even niet. En dan heb ik Lucas 22, lees ik ook niet. Want daar staat, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat is precies hetzelfde natuurlijk. Het Nieuwe Testament, zoals het wordt uitgebeeld in dat bloed. Want het Nieuwe Verbond is een verbond van leven. Eeuwig leven wel te verstaan. Dus leven bij uitstek. En daarom wordt het uitgebeeld in dat bloed. Dus dat hoef ik ook niet te noemen. En dan ga ik even verder naar wat ik wel zou moeten noemen. Dat is Hebreeën 9. Ik heb geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik kom er zelfs vanmorgen al aan toe. Hebreeën 9. En terwijl u bladert, zeg ik maar, wilt u het uitgebreider hebben? Wel, dat is er allemaal. Op band, de Hebreeënbrief, zeer uitgebreid. Dus ik moet het nou wat kort doen. In Hebreeën 9 wordt gesproken over de functie van het bloed. Eigenlijk over het geofferde bloed. En dan staat er in vers... Even kijken. Nou, ik lees maar even vers 16. Vers 16 van Hebreeën 9, daar staat, want waar een testament is... En hier is vertaald met testament, maar het is het normale woord verbond. Men vertaalt het met testament zodra men de gedachte heeft dat er iets met erfrecht te maken heeft. En als het begrip erfrecht kennelijk in verband geen rol speelt, dan vertaalt men het met verbond. Dat is de afspraak die de vertalers gemaakt hebben. En aangezien het hier wel gaat om erfrecht, vertaalt men het dus prompt met testament. Maar het betekent gewoon verbond, het is precies hetzelfde. Dus waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen... Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste verbond, het oude verbond dus, niet zonder bloed is ingewijd. Dat betekent, voor de goede orde, dat het dus met bloed is ingewijd. Het oude verbond werd met bloed ingewijd. En u moet meteen even opletten, het oude verbond is een type van het nieuwe verbond. Het is een illustratie van wat later zou komen. Of zoals het hier staat, het is een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God genaken. Of het is een schaduw der toekomende goederen. De inwijding van het oude verbond is dus een beeld van de wijze waarop het nieuwe verbond tot stand kwam. Maar, nou staat er, het eerste verbond is niet zonder bloed ingewijd, want, vers 19, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot aan het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, lees maar gerust, hij nam het leven der kalveren en bokken, want daarna waren zij het kwijt, die kalveren en bokken. Wel, ze waren niet hun dood kwijt, maar ze waren wel hun leven kwijt, hè. Dus hij nam het leven, het bloed, der kalveren en bokken, met water. Waar is water een beeld van? Ja, er zijn een boel antwoorden, ik weet het. Het is een beeld van het woord van God, maar het is zo omdat het leven is, hè. Geen leven zonder water. Daarom heet water ook water des levens. Ja. Vandaar dat bloed vermengd wordt met water, omdat het beide de uitbeelding is van hetzelfde. Trouwens... bloed is hoofdzakelijk water. Hm? Misschien dat we dat nog horen van de dokter, hè? Ja, dus, en dan staat er, en purper en wol, daar ga ik maar niet op in, en hyssop besprengen de beide het boek zelf en al het volk. Dat wil zeggen, er werd, nadat Mozes de wet, het oude verbond, had voorgelezen aan het volk, en nadat het volk gezegd had, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen, nam Mozes het bloed der kalver en bokken, en hij besprengde daarmee het boek waaruit gelezen was. Want het boek vertegenwoordigde de ene partij in dit verbond. Dit boek vertegenwoordigde de erflater van dit testament. En dus werd het boek besprengd met bloed. En vervolgens werd ook het volk, dat was de andere partij, werd ook het volk besprengd met bloed. Zodat het leven van deze kalveren en bokken meegedeeld werd aan het boek en aan het volk. Zodat deze kalveren en bokken feitelijk doorleefden in het boek en in het volk. Dat is de gedachte. Dat is de uitbeelding van besprenging met bloed. Wel, in dit geval betekent het weinig. Maar de enige betekenis hiervan is dat het een illustratie is van de wijze waarop het nieuwe verbond tot stand kwam. Waarbij weliswaar eerst iemand kalver en bokken. Waarbij eerst iemand zou sterven, maar waarna zijn bloed, zijn leven zou worden medegedeeld aan degene met wie hij in verbond trad. En dat is wat hier gezegd wordt. Maar laat ik even doorgaan. Er staat eerst, hij besprengde het boek en het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments. Even opletten. Dit is het bloed des testaments. Dit is het bloed des verbonds dus. Welk verbond? Mozes slacht kalveren en bokken. Je neemt het bloed, het is gewoon stoffelijk bloed, echt bloed, zal ik maar zeggen. Dat spul waarvan we allemaal in zwijm vallen. Als we het zien, weten we wel, dat bloed is dat. En hij zegt, dit is het bloed des verbonds. Dat wil zeggen, dit is uiteraard het bloed van het oude verbond. Dat kan ook niet anders, er was geen ander. Dit was de inwijding van het oude verbond. En dus zegt, dit is het bloed des verbonds. Hij hoeft er niet bij te zeggen oude, want men weet niet eens van de nieuwe. Dus, in ieder geval, dit is het bloed van het oude verbond. Het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel. Het leven van die dieren werd gesprengd dus, of medegedeeld aan de tabernakel. De tabernakel werd daarom levend. En al de vaten werden levend, want ze werden besprengd met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd, naar de wet. Wel, bijna, want niet altijd. Maar in het algemeen werd zo ongeveer alles besprengd met bloed. Dat is wat de apostel hier zegt. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En nou hebben we weer zoiets. Nou, misschien valt het u nou op dat die tekst die zo vaak wordt aangehaald niet eens een tekst is, maar de samenvatting is van het voorafgaande. Als er staat, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, is dat de samenvatting wat in het voorgaande stond. En als u zegt dat het betekent zonder dood geen vergeving, dan zeg ik dat is volkomen juist. Maar als je aandachtig leest en al je taalgevoel er even bij sleept, dan zul je inderdaad zien dat hier helemaal niet gesproken wordt over het slachten van deze kalver en bokken. Er wordt helemaal zelfs niks over gezegd. Er wordt alleen gezegd dat het bloed wat gestort werd van deze kalver en bokken afkomstig was. Maar wie stortte het bloed? Nou, het was Mozes die het sprengde deze voorwerpen, op het boek, op het volk, op de tabernakel, op de vaten enzovoorts. En als er staat zonder bloedstorting geen vergeving, dan wil het niet zeggen dat een kalf of een bok zijn bloed gestort heeft, maar het wil zeggen dat Mozes dit bloed gestort heeft. Het werd dus eigenlijk voor de tweede keer gestort. Want eerst werden die dieren geslacht en werd het bloed opgevangen in een schaal. En vermengd met wat er allemaal staat, water bijvoorbeeld, purperwol, hyssop enzovoorts. En pas daarna werd dat mengsel van bloed en nog het een en ander erdoor, werd gesprengd door Mozes op die voorwerpen die daardoor geheiligd werden. En dat betekent dat als hij staat zonder bloedstorting geen vergeving, dan dat het niet betekent zonder dood geen vergeving, hoewel ongetwijfeld zonder dood geen vergeving is. Maar dit vers betekent niet. Dit vers betekent dat zonder die besprenging met bloed is er geen vergeving. Als deze onreine voorwerpen niet dat bloed op zich kregen, als dat bloed niet gestort werd op deze onreine voorwerpen, zouden die voorwerpen altijd onrein blijven. Let er goed op, die onreine voorwerpen worden niet gedood. Ze worden niet vernietigd. Er wordt niet onreinigheid van afgehaald. Ze blijven zo onrein als ze waren, maar er wordt nog wat aan toegevoegd. Wij zijn geneigd dat ook onreinheid te noemen. Maar wat er aan toegevoegd werd, was dat bloed. De vaten werden niet gewassen. De vaten werden besprengd met bloed. Als u zegt, daardoor werden ze rein en dus werden ze dan daardoor gewassen, dan zeg ik, dan is oké. Maar het beeld is natuurlijk dat het bloed werd erop gesprengd en dat was het dan. En dat is bloedtransfusie. Dat is bloed wat van de een komt en naar de andere gebracht wordt. En als er staat zonder bloedstorting geen vergeving, dan betekent dat dat er zonder besprenging met bloed geen vergeving is. En het begrip dood zit daar helemaal niet in. Integendeel, het drukt namelijk uit dat leven wordt medegedeeld. Daarna kunnen wij natuurlijk altijd vragen, maar waar komt dat leven vandaan? Wat moet ergens vandaan komen? En dan zeggen we, ja, dat is van die kalver en bokken. Ja. En dat betekent dus dat iemand dat leven beschikbaar heeft gesteld. En dus gestorven is, want dat is inderdaad zo. Maar niettemin wordt hier niet gesproken puur over dood aan zich. Maar er wordt gesproken over het meedelen van leven, waar het dan ook vandaan komt. Maar er wordt gesproken over het meedelen van leven aan iets anders. En op die wijze geschiet vergeving. Zonder die besprenging met bloed is er geen vergeving. Dat is de gedachte. En dat is ook het woord wat later door de apostel Petrus gebruikt wordt. Dat zal wel 1 Petrus 1 zijn, hè, of niet? 1 Petrus 1 vers 2. Hou je hand even bij Hebreeën 9, want ik was nog niet helemaal klaar. Dus even 1 Petrus 1 vers 2. Daar schrijft de apostel Petrus aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Tot gehoorzaamheid, dat is een ander woord voor geloof. Tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dus hij gaat ervan uit dat deze uitverkorenen gelovigen zijn. Ze zijn dus gehoorzaam, zijn gelovigen. En ze zijn dan dus ook besprengd met het bloed van Jezus Christus. Welk bloed? Ja, het is moeilijk om het in een paar woorden te zeggen, maar ik... Wel, het was niet... Ik hoop dat u me begrijpen wilt, hè. Kijk, als we elkaar niet begrijpen willen, heeft het sowieso geen zin dat ik mijn best doe om het netjes te vertellen, hè. Dus ik hoop, daar moet ik echt van uitgaan dat we van goede wil zijn. Ik weet het, niet iedereen is dat altijd. We moeten van goede wil zijn. En dan zeg ik dus, het bloed waarover Petrus hier spreekt, is niet het bloed wat die mensen gezien hebben die in de tijd op Golgotha stonden te kijken. En ik bedoel, dat bloed dus letterlijk. Net zulk letterlijk bloed als dat letterlijke bloed van stieren en bokken wat Mozes gebruikte om het volk en de boek en de voorwerpen mee te besprengen. Dat letterlijke bloed heeft Petrus niet over, want deze mensen zijn uiteraard niet besprengd met dat bloed. Dat kan niet, dat bloed heeft de Heer Jezus gegeven, vergoten, weggelaten lopen en dan liep terug in Adama. Hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Hè? Dam liep terug in Adama. De oude mens keerde tot de aarde waaruit hij genomen was weder. Als de apostel Petrus hier over heeft dat wij besprengd zijn met bloed, dan heeft hij dus over dat wij besprengd zijn met zijn leven, dat wij zijn leven hebben ontvangen, en hij legt dat uit aan de hand van een oud-testamentisch voorbeeld. Waarom? Wel, omdat het hele Oude Testament daarvoor gegeven is. Dat is de enige functie van het hele oude verbond. Dat heb ik ook wel eens uitgelegd, dat doe ik nou ook niet meer. Maar het principe is dat het oude verbond niet de vervulling brengt aan de belofte aan Abraham, maar het geeft een illustratie van hoe de belofte aan Abraham vervuld zouden worden onder het nieuwe verbond. Zo, de hele oude verbond is een illustratie van het nieuwe. En als apostel Petrus hier spreekt over het nieuwe, gebruikt hij een illustratie uit het oude. Daar was het ook voor. Precies op dezelfde manier als dat in de Hebreeën 9 die besprenging van het bloed wordt aangehaald. En dan ga ik terug naar Hebreeën 9, waar er stond zonder bloedstorting is geen vergeving. Dat betekent dus dat er zonder besprenging met bloed geen vergeving is, want dat stond in de voorgaande vers. Alle voorwerpen werden gereinigd of werden geheiligd doordat het bloed van het offer erop gesprenkeld werd. En dan staat er, vers 23 van Hebreeën 9, want daar waren we gebleven. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen, daar heb je het, de typen, zijn voorbeelden. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemel zijn, door deze gereinigd werden. Het was een typologische reiniging, er werd niet echt wat gereinigd. Als je het praat over wat er echt gebeurde, dan moet ik zeggen, dan werden de dingen vuil gemaakt doordat bloed opgemorst werd. Het was een kliederboel, ik weet niet hoe ik het netjes zal zeggen. Het stinkt ook nog, bedoel ik altijd maar. Hè? De verbrande vlees en dat bloed wat daar maar over de grond gegooid werd en gestort werd op de grond voor het altaar en op de hoeken van het altaar en op al die voorwerpen en op al die mensen en op de rechter oorlapje, de rechter duim en de rechter grote teen van de priester en noem maar op. Ik bedoel, dat moet een wat rare bedoeling toch geweest zijn. Hè? Ja. Maar het gaat niet om wat voor nut het had. Het gaat erom waar het de uitbeelding van is. Het is de uitbeelding van dat men slechts kan behoren tot het volk van God. Tot een geheiligd volk, tot een verkregen volk. Om met God in een verbond kan komen. Doordat men deel heeft gekregen aan dat bloed. Doordat men besprengd is met het bloed van Jezus Christus. Die de middelaar is van het nieuwe verbond. En niet alleen is men ermee besprengd, maar men drinkt er ook van. Niet alleen is het buiten op ons eventueel, maar het is ook binnenin. En dat is precies hetzelfde als wat ik van de geest gezegd wordt in 1 Korinthe 12. We zijn, door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, die geest is op ons, om ons. We zijn erin onder gegaan, maar die geest is ook in ons. Een geest betekent ook leven. Een bloed ook. Dus met bloed gebeurt precies hetzelfde, maar dan overdrachtelijk. Daar staat er, zo was het de noodzaak dat wel de voorbeelden, want het waren maar voorbeelden, der dingen die in de hemel zijn, door deze dingen gereinigd werden. Door bloed dus. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Daarom was het nodig dat wij gereinigd werden door beter bloed. Als wij de hemel in willen gaan, als we deel krijgen aan een nieuw verbond, moeten wij gereinigd worden door beter bloed. We krijgen een betere verbond met een betere hoge priester, een beter koninkrijk, een betere erfenis, een beter vaderland, doordat wij beter bloed hebben ontvangen. En het bloed wat die mensen ontvingen, was rechtstreeks gewoon letterlijk bloed. Het bloed van bokken en kalveren. Of kalveren en bokken staat er in vers 19. Maar het bloed waarmee wij besprengd zijn, is beter bloed. Namelijk niet het beeld, maar het ding zelf. Want bloed, wij zeggen bloed is leven, maar bloed is een beeld, is de uitbeelding van iets onzienlijks. Bloed is de uitbeelding van leven en in de Bijbelse typologie is dit bloed de uitbeelding van het leven van de Christus. De Heer Jezus Christus die zijn leven opgaf, dat is inderdaad waar, maar waardoor het beschikbaar kwam, en ik spreek nu vanuit de Oud-Testamentische typologie, waardoor het beschikbaar kwam voor de gelovigen. Nou, dat is het. En daarom moeten we goed begrijpen dat bloed, stoffelijk bloed, is het bloed van het oude verbond. Maar zodra we het hebben over het bloed van het nieuwe verbond, dan hebben we het niet meer over stoffelijk bloed, maar dan hebben we het uiteraard over bloed in de geestelijke betekenis van het woord. En dan is het puur, enkel en alleen leven. En waar de vergankelijke dingen uitbeeldingen zijn van onvergankelijke dingen, is vergankelijk bloed de uitbeelding van onvergankelijk leven. Dat is dus beter bloed, dat laatste. En ook nou even terug naar het kruis van Golgotha. Dat bloed van Jezus van Nazareth. Ik bedoel het zo eerbiedig mogelijk te zeggen, want ik bedoel het ook eerbiedig. Hè? Dat bloed van Jezus van Nazareth was bloed van het oude verbond. Daarmee zijn wij ook niet besprenkeld. Dat is toch gewoon zo, hè? Ik weet wel, ik ben bang dat mensen daar weer over struikelen, over wat ik nu zeg, maar dat is toch gewoon een historisch feit, bedoel ik maar. Hè? Daarmee zijn we niet besprenkeld. Dat was bloed van het oude verbond. Dat was vergankelijk bloed, of althans de uitbeelding van vergankelijk bloed. Het drukt ook uit dat het oude leven, het leven van de oude mens, voorbij gaat. Maar waarmee wij besprengd zijn geworden, of waar wij aan gedronken hebben, dat is beter bloed. En het blijft natuurlijk zo dat het bloed van het oude verbond een type is van het bloed van het nieuwe verbond. En het bloed van Jezus van Nazareth is de uitbeelding van het leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Strikt genomen moet het bloed van Jezus van Nazareth toch een merkwaardig soort bloed geweest zijn, eerlijk gezegd. Ga er nou maar niet op in, misschien komt het nog eens. Maar het moet toch een wat merkwaardig soort bloed geweest zijn. Maar het leven wat hij ons geeft is inderdaad een merkwaardig soort leven. En daar gaat het maar om. Het is leven van een totaal andere en daarmee ook hogere orde. En ik hoop dat u langzamerhand beseft dat als de Bijbel spreekt over bloed, dat we dan niet elke keer aan dood moeten denken, want dat is niet het geval. Als ik niks noem, en ik noem alleen bloed, er is maar één alternatief en dat is dat van leven, want dat is hetzelfde. Alleen in het verband waarin het in de Bijbel gebruikt wordt, zal het dikwijls zo zijn dat waar leven genoemd wordt, wordt het leven genoemd tegenover dood. Dat is nou eenmaal altijd zo. Leven wordt genoemd omdat er ook iets anders bestaat. En daarom bloed wordt in de Bijbel ook genoemd omdat er ook iets anders is, namelijk dood. Maar de fundamentele betekenis van het woord zelf is die van leven. En de reden dat in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, zoveel met bloed gegooid werd, want er is wat om bloed vergoten, hè? Als men alles gedaan had wat men zou moeten doen, dan is er inderdaad bijzonder veel bloed vergoten, ja. Maar er is inderdaad veel bloed vergoten, sowieso. Maar dat is alleen maar zo omdat het uitdrukt dat men slechts gerechtvaardigd wordt door het leven van de Heer Jezus Christus. Het is zijn bloed waarin kracht is. We zingen dat wel eens. Hè? Daar is kracht in het bloed van het lam. Ik heb er wel eens discussies over gehad met mensen. Die zeiden, dat kan toch eigenlijk niet? Want het is de dood, het loopt weg. Dan zeg ik, nee, dan vat je het verkeerd op. Hè? Er is kracht in het bloed van het lam. Dat is inderdaad juist. Maar het is zo, want het lam leeft. Het lam staat. En dat is de bijzonderheid van het bloed van het lam. Hè? Dat het leeft. En ik hoop dat we langzamerhand tot ontdekking komen. Dat waar de Bijbel spreekt over bloed, dat wij dan niet elke keer moeten zeggen dat is dood, want dat is niet zo. Natuurlijk speelt de dood een rol. Maar als bloed genoemd wordt, is het omdat het leven is. En het verhaal is in de Bijbel dat het leven van stieren en bokken werd geëist opdat zondaren daardoor verzoening zouden ontvangen. Dat wil zeggen, het leven van de een werd genomen, het werd gegeven aan de ander. En eigenlijk is het zo, nou, ik heb hier wat om over na te denken in de pauze. Eigenlijk is het zo dat dat nou precies de enige echte functie is van het bloed. Dat het komt van de een en het gaat naar de ander. Want dat is precies wat het bloed in ons lichaam doet. Het komt van het hart, gaat naar de longen, van de longen gaat het lichaam in en dan weer terug. En dat weet ik veel, ik kan het allemaal niet volgen, dat hoeft ook niet, gaat het toch allemaal vanzelf, nog wel. Zolang de batterij niet op is. Hè. Maar in ieder geval, wat de bloed doet, is inderdaad gaan van het een naar het ander. En het brengt hoedanigheden van het een naar het ander. Dat is de kwestie van de stofwisseling in ons lichaam, waarbij het bloed functioneert als de drager van alles wat er maar gedragen moet worden, zal ik maar zeggen. Het brengt voedingsstoffen van de ene plek naar de andere. En het brengt afvalstoffen van de andere plek naar de een. Dat moet je eens proberen met je waterleiding. De voedingsstoffen, de schone dingen, de goede dingen brengen ergens naartoe. En tegelijkertijd in diezelfde leiding de vuile stoffen weer afvoeren. Dus je schoon waterleiding gebruik je tegelijkertijd het riolering enzovoort. In het lichaam werkt dat zo. Hè? Ons bloed wordt constant bevuild en toch vervuilt het niet. Waarom? Omdat het, dat is nou net het leven. Het brengt de goede dingen aan en het werkt de slechte dingen af. En dat is transport, dat is beweging, dat is leven. En dus wat bloed doet, is inderdaad het leven brengen van de een naar de ander. En dat is leven per definitie. Dat is niet dood, maar dat is leven. Dat is gemeenschap en daarover. En ik moet beter zeggen, dat is de centrale boodschap, het centrale thema van de Bijbel. Dat we een misverstand hebben over een woord in de Nederlandse taal, dat zal mijn worst zijn. Maar dat we misverstand hebben over een van veruit de belangrijkste dingen uit de gehele Bijbel. Wel, dat is een misverstand dat dan maar nodig is uit de weg geruimd zou moeten worden. En we zullen dat ook ons daarmee bezighouden in verdere van deze dag.